Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Welkom bij aflevering 246 van de Eeuw van de Amateur. Met vandaag aan tafel Botte Jellema.
Hardo.
En Nico Naus.
Hardo.
Wat leuk dat je er bent. Is het bijzonder dat je er bent, want je woont in Amerika.
Leuk om hier te zijn.
En je bent Iepers vriend. En je bent nu voor de zomer, la-di-da, in Nederland.
Ja.
En dat leek ons een leuke aanleiding om je uit te nodigen om het eens te hebben over dat vreemde land waar
ja,
jij
heerlijk.
Nu een jaar bent verbleven.
Nico, voor de mensen thuis, wat doe je eigenlijk in Amerika?
Ik ben onderzoeker. Mijn titel is Postdoc Research Associate. En dat betekent dat ik gepromoveerd ben in de informatica en nu onderzoek doe.
Bij Virginia Tech.
Klopt.
Daar gaan we alles over horen in deze aflevering.
Maar vooral ook over Amerika, land van uitersten.
Hey y'all.
Howdy.
Oh god. Oké, het is dus echt zo. Nico Naus, helemaal uit Amerika.
Go Hokies.
Go Hokies.
Dit wordt een aflevering waarin we over Amerika gaan praten. Op ons verzoek, maar ook op jouw verzoek, begrijp ik niet.
Ja, leuk.
Want er is veel te vertellen over Amerika. Je zou het niet geloven, maar het is echt zo.
Zullen we beginnen met een anekdotetje?
Ja.
Anekdotetten.
Ja.
Want gisteren zaten we eventjes wat te drinken op de Nieuwmarkt. Ik moest echt heel lang nadenken. En toen kwamen er dus twee mensen, een ouder echtpaar kwam er aan. En die hadden allebei kleding van Virginia Tech aan.
Oh.
En ik ook, want die had ik van Nico gekregen, mijn Virginia Tech trui en een Virginia Tech petje. Ja. Maar die mensen kwamen dus aan en toen riep Nico,
Go Hokies.
Echt?
En die man riep het heel hard terug. En kwam ons een hand geven.
Ga ik helemaal gezellig, helemaal house on fire.
Ja. Echt fantastisch.
Wat grappig.
Ja.
Oh, wauw. Ja. Dat zal je met een Amsterdam trui toch niet zo gauw overkomen.
Nou, dat weet ik niet. Als je in Blacksburg met een Amsterdam trui loopt.
Dan zeg ik ook wel...
Go Ajax.
Zoiets.
Gadver.
Maar het was wel heel leuk. En Nico heeft nu ook een VT bumper sticker op de auto geplakt.
Oh mijn god. Oh, het is wel echt.
Zodat we overal herkenbaar zijn als Hokies.
Ja.
Wat voor mensen waren dit? Wist je, heb je het daar nog over?
Nee, nou, zij woonden in Blacksburg, maar zij zijn nu verhuisd naar Salem, wat een half uurtje rijden is. Maar wat zij met de universiteit te maken hebben, weet ik verder niet.
Dat hoeft natuurlijk ook niet per se, nee. Want die kleren kun je...
Nee, dus het zijn vaak alumni of trotse ouders van kinderen die daar studeren.
Ja.
Of gewoon fans van het team. Dat heb je
van
ook veel. Ja.
Ik zou deze mensen als gepensioneerd inschatten.
Ja, zou ik ook denken.
Ik denk voormalige medewerkers, denk je niet? Die man, denk ik.
Oh, ja.
Zo schat ik dat.
Ja, oh, dat zou kunnen, ja. Ja.
Nou ja.
Je ziet het dan in die in Amerikaanse televisieseries of in talkshows of zo, dat ze dan een plaatsnaam voorbij komt en dat ze dan achteraan go en dan het lokale team roepen.
Ja.
Dat is hier denk ik toch niet echt een ding.
Nee,
maar
nog niet.
Wat toon je daar precies mee in Amerika als je dat doet? Kennis van het land of je...
Geen idee. Goeie vraag.
Want hoe vaak heb jij de Hokies zien spelen?
Nooit.
Nee.
Nooit.
Dus dat is niet per se het ding.
Nee, kijk, iedere universiteit die heeft naast het logo van de universiteit ook een mascotte.
Ja.
Eigenlijk allemaal hebben ze dat. Dus ja. Ik was laatst bij University of Oregon en die hebben de Ducks. Go Ducks.
Go Ducks.
Ja. En zo heb je voor iedere college town weer een ander dier.
Ja.
En het heeft volgens mij gewoon veel te maken met een community gevoel wat ze daar bouwen. Dus ja, als je iets met Virginia Tech doet, dan hoor je bij de Virginia Tech familie.
Dan hoor je erbij.
Ja.
Ja. Ja.
Maar het is ook iets wat op verschillende schalen in Amerika afspeelt. Want ze zijn extreem nationalistisch.
Ja.
Zeg maar om het onderdeel uitmaken van een community, dat zit er heel diep in bij Amerikanen. Dus ze willen heel graag Amerikaan zijn, maar dan op kleinere schaal. Ja, identificeren ze zich ook nog heel erg met waar ze vandaan komen. Ja. Zeg ik nu even, nou, ik ben ook een maand daar geweest, maar je ziet het wel.
Nee, dat
heel
klopt
erg.
Wel, dat klopt wel.
Ja. Maar het is wel open in die zin dat als jij zo'n shirt aantrekt, waar je daar niet vandaan komt, dan mag je er ook gewoon bij horen.
Absoluut, dat vind ik echt fantastisch eraan. En ik voelde me ook meteen thuis daardoor.
Ja.
Maar ze zijn ook heel imperialistisch. Ze willen toch ook het liefst dat de Amerikaanse vlag over de hele wereld waait. Mag ik nog heel...
Waar komt dat vandaan?
Ja, gewoon. Nee, gewoon weer. Ja, tussendoor mag ik opmerken dat Kurt Vonnegut, die heeft een naam hiervoor. Als je, zeg maar... hoe zeg je dat? Een band meent te hebben met mensen. Denkt te hebben. Die eigenlijk op vrij weinig gebaseerd is. Niet op iets heel wezenlijks. Dan noemt hij dat een Grand Falloon. En dan,
wat is een falloon?
Nee, dit is een zelfverzonnen woord. Het is één woord. En als je en zeg maar wat wij dan deden met die PT-mensen was engaging in harmless grand falloonery. Grappig, hè? Terwijl mensen die soort deel uitmaken van je soort lotsbestemming, dat is je caress, volgens Vonnegut. En mensen kunnen dat vaak niet goed onderscheiden, volgens hem, van wat dan...
De echte familie en wat je gekozen... Ja. Gekozen familie, in ieder geval...
Nee, niet ja, maar...
Je aangemeten familie.
Dus dat vond ik wel een leuk voorbeeldje van Harmless Grand Falloon.
Ja,
Met dit terzijde.
Hoe is Amerika?
Verschrikkelijk.
Waarom is Amerika verschrikkelijk?
Ja, jeetje.
Even voor wie het niet weet, je hebt er nu een jaar gezeten. Je bent ongeveer een jaar geleden ben je daar naartoe gegaan.
Klopt.
Je bent nu 2 weken weer in Nederland.
Ja.
En je hebt daar aan Virginia Tech een baan als onderzoeker, als computer scientist.
Ja, klopt helemaal, ja. En ik ging daar eigenlijk heen, misschien een beetje naïef met het idee van... we gaan naar het land van de mogelijkheden en vrijheid en waar iedereen welkom is.
Mm-hmm.
Maar dat viel een beetje tegen voor mij.
Welk onderdeel van dit strijdje viel tegen?
Eigenlijk allemaal.
Oh.
Nou... Ja, er is zoveel te zeggen. Ik weet eigenlijk niet goed waar ik moet beginnen.
Zullen we beginnen bij waar je woont?
Ja.
Blacksburg.
Ja.
En het huisje wat je daar hebt.
Ja. Blacksburg ligt in Virginia. Het is een heel klein college town eigenlijk. Waar niks anders is dan de universiteit.
Is dat een soort progressieve enclave in toch zo'n southern state?
Ja, zeker. Ja. Het is een progressief voor Amerikaanse begrippen dan.
Ja, het ligt niet zo zuidelijk.
Ja. Nee, dat klopt. Nee, het ligt eigenlijk... beetje in het midden, aan de kust. Maar het wordt cultureel gezien wordt het bij het zuiden geschaard.
Ja. Maar als je een lijn trekt van New York, Washington... wat heb je dan? Pennsylvania? Nee, hoe heet het nou? Nou, in ieder geval, als je die lijn doortrekt... zo ongeveer schuin, zo'n beetje vanuit New York via Washington... dan kom je ongeveer bij Blacksburg uit.
Ja, hè? Klopt. Dit is 4 uur rijden vanaf DC.
Philadelphia bedoelde ik, geloof ik. Dat daar ook nog ligt, of vergis ik me nou?
Volgens mij wel,
Nee, zoiets, ja.
Ja.
Maar dit zijn gigantische afstanden natuurlijk.
Ja, maar dat is wel weer een Amerikaans cliché van... als je daar al eenmaal woont, dan... die afstanden maken dan niet meer zoveel uit. Daar wen je echt enorm aan.
Ja?
Ja, die 4 uur rijd ik eigenlijk gewoon in 1 keer zonder te stoppen.
Hm.
Terwijl hier in Europa is dat echt een crime.
Ja. De verkeer is hier misschien ook net wat anders.
Ja, maar. Oh, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
En heb je dan een... Dus jij woont op de campus...
Ja, klopt.
En dat betekent dat je een huisje huurt van de universiteit?
Nee, gewoon van een particulier bedrijf. Het is een heel kleine studio.
Naar de campus. Het is niet echt een campus.
Hoe bedoel je?
Het is toch de universiteit en de stadje, het is gewoon eigenlijk één ding.
Nou, dat is waar. Maar je hebt zeg maar de campus waar alle studenten zitten. Dan heb je een beetje woongebied en je hebt de luchthaven en je hebt wat ze noemen het Corporate Research Center, waar wat soort spin-offs zitten. Ja. Daar is mijn kantoor is daar ook.
Ja.
Dus dat zijn een beetje de gebieden die je hebt. Ik zit dichter bij de campus waar de studenten zitten dan. Ja.
Ja.
En een heel klein studiootje, heel duur. Dat verbaasde mij ook een beetje. Maar ja. Dus, omdat daar alles zo geconcentreerd zit, is wonen daar echt ongelooflijk duur.
Als jij op een uur rijden van je werkplek was gaan wonen, dan was
is het de helft of minder. Ja, ja, ja. Ja zeker.
Okay, ja. Nou ja, goed, dat is hier misschien eigenlijk ook al een klein beetje zo.
Ja, ja,
ja, ja. En had je dat snel, zo'n huisje, ging dat een beetje...
Oh, dat had ik op afstand gewoon geregeld, ja.
Want dat kan wel. Ik bedoel, ja. Je hebt geen Amerikaans... Wat had je? Je hebt een green card dan?
Een visa.
Een visum.
Ja, J1 voor wetenschappelijk personeel is dat.
Oké. Okay.
Ja.
En wat voor toegang geeft dat je? Ja, zo'n private huurder zal hier gewend aan zijn, want...
Oh zo, ja, zeker. Ja,
zal dus dit wel zijn, snappen natuurlijk.
Ja, het is best wel internationaal, de campus. Ja. En zeker de postdocs, wat ik ook ben... is meer dan de helft is internationaal.
Ja.
Dus dat is heel gebruikelijk daar. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
Toen kwam je daar aan met allemaal koffers op dat vliegveld.
Ja, dus ik had van tevoren geprobeerd zoveel mogelijk te regelen.
Ja.
Maar je kan natuurlijk niet alles helemaal regelen.
Nee.
Dus ik kwam aan met vliegtuig in DC. Toen moest ik nog een nacht overbruggen voordat ik dan een bus kon nemen... naar Blacksburg. OV is niet geweldig in Amerika. Nee. En toen had ik de sleutel van mijn appartement, maar ik had verder niks.
Nee, dus toen... geen bed, geen beddengoed, geen...
Precies, maar erger nog, ook geen auto. En zelfs de supermarkt is lopend amper te bereiken. dus toen ging ik met een taxi?
Uber?
Een Uber, ja, precies. Naar de Walmart om daar dan beddengoed te kopen. Dat soort dingen. En dan terug met de taxi. En zo heb ik mijn eerste dag en nacht eigenlijk gespendeerd daar. Ja.
Ja.
En ik had nog een week voordat ik moest gaan werken om alles op de rit te krijgen.
En op de rit krijgen, dat betekende ook een auto kopen daar?
Ja, zeker. En er is, net als in Nederland, is er een tekort aan tweedehands auto's daar. Dus dat was niet makkelijk.
Hmm.
Maar het is wel gelukt uiteindelijk en ik moest ook...
Hondi.
Hondi heet hij, ja.
Een heel groot Honda is.
Ja, een heel grote Honda Accord is het. Ik heb nog nooit zo'n grote auto gehad. Echt bizar. en ik moest ook opnieuw afrijden, dus ik moest een nieuwe theorie-examen doen. Ik moest een praktijk-examen doen.
Dus dat was ook niet zo snel geregeld?
Ja, dat mocht parallel van elkaar. Dus een Nederlands rijbewijs was dan volgens mij 2 maanden geldig daar.
Oh, oké. Okay.
Ja, voor de eerste 2 maanden.
Ja.
Ja.
En, dus hoe snel had je die auto nadat je was aangekomen?
2 weken, ja.
Maar dat is dan ook een soort van bevrijding, want dan kan je ineens...
Ja, dat was heerlijk. Dat was echt fantastisch. Ja, dan kan je ergens heen, kan je dingen doen. Want het is een heel erg ruraal gebied met heel veel bergen en bos. En je kunt er heerlijk wandelen.
Hmm.
Alleen om naar die wandelingen te komen, moet je wel 20 minuten, een half uur rijden. dus dat was heel fijn. Toen kon ik gaan wandelen en de buurt een beetje verkennen.
Maar er is niet een... Er rijdt een bus, maar trams en metro's, dat...
Nee, nou, op de campus en rond Blacksburg zelf rijden bussen van de universiteit.
Ja.
Dat is een heel goede dienstregeling. Alleen dat is echt alleen als je van je...
Trams waar... en metro's, het is al een minuscuul plaatsje.
Ja, ja.
Daar rijden ook geen metro's in Bergen op Zoom.
Nou, is grappig dat je het zegt. Nee, die rijden daar niet. Ik vermoed dat Bergen op Zoom kleiner is dan Blacksburg...
Nee, dat weet ik niet. Zal.
Ja, ja.
Het is maar 1 straat. Doe maar denken aan... Wij hadden vroeger een Fisher-Price dorpje. En dat eigenlijk gewoon de straat is in Blacksburg. Hij heet ook nog Main Street.
Ja,
toch?
Klopt. Je hebt Main Street en die loopt eigenlijk van de ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp.
Ja.
En alles
ja.
zit er tegenaan geplakt.
Maar dat is het. Dat ja. is het. Ja, ik kon dat geloofde dat ook niet. Ja, je zit mij zo aan te kijken.
Nou ja, ik bedoel, als je de campus, die voor zover dat dan bestaat hier in Amsterdam, maar hebt op het Science Park bijvoorbeeld, hier. Daar zijn gigantische flats gebouwd, daar wonen ja. duizenden mensen.
Ja.
Maar dat is hier dus niet per se zo.
Nee, de slinten wonen wel heel verspreid over, over het hele gebied. Je hebt ook in het, je hebt een dorp erbij liggen, Christiansburg. Daar wonen heel veel studenten, daar is het veel goedkoper. En daar,
die hebben ook allemaal een auto?
De meeste wel, ja. Oh. Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook niet allemaal horeca. Want je hebt meer een soort industrieterreinen met horeca. En dan heb je, daar heb je dan ketens in van diezelfde voorgefabriceerde huizen, zeg maar.
Ja.
En daar zitten de ketens. Maar je hebt niet een soort dorp met een kern eigenlijk.
Ja.
Tenminste, dat, ja, er zijn drie cafés zo'n beetje.
Ja, dat, nou, dat is misschien wel vijf. Een van de eerste dingen die ik gewoon echt heel vervelend vind aan Amerika, is dat er is niet nagedacht over hoe ontwerp je nou een dorp of een stad op zo'n manier dat het fijn is om er te wonen. Hm. Alles is ontworpen om met de auto te doen eigenlijk. En nu ik hier 2 weken terug ben, ik heb al in tijden niet zoveel gewandeld en gefietst. En het is heerlijk om gewoon de stad in te gaan. En dat heb je gewoon niet in Amerika.
Nee. Je hebt dat YouTube-kanaal Not Just Bikes.
Oh ja, dat had iemand me op gewezen. Ja.
Het, is hier, nee, het is hier heel populair, omdat het een Amerikaan is die vertelt hoe fantastisch Amsterdam is. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar hij laat wel goed zien hoe wat het grote verschil is. Inderdaad, eigenlijk precies wat jij net zegt.
Yeah.
Van het ontwerpen van, op een auto ontwerpen van een woongemeenschap en een werkgemeenschap en waar je winkelen wil winkelen. Versus nou, een stad met gemengde functies zoals Amsterdam. Dat heeft eigenlijk qua kantoren en winkels en wonen door elkaar.
Yeah. Het is natuurlijk ook niet echt ontworpen of zo. Het is toch meer ontstaan zo.
In Europa bedoel je?
Of, nou, gewoon op verschillende plekken in de wereld ontstaan die dingen.
Ja, maar je kan er op een zeker punt wel een bepaald ontwerp op loslaten natuurlijk. In Amsterdam is vind ik Amsterdam wel als Europese stad wel het ultieme voorbeeld van een ontworpen stad met de grachtengordel. En ik bedoel, het oude centrum van binnen niet per se. Dat is natuurlijk gewoon om het IJ heen, of sorry, om de Dam en om de Amstel heen gebouwd. Maar
ja, ja, ontworpen. Maar ik bedoel, ja, de grachtgordel en die is uitgebreid en dan is er een grachtendem. Maar zeg maar, het landschap dwingt ook af en de, hoe het uiteindelijk wordt ingericht.
Ja, dat is zeker.
Je hebt gewoon de ruimte daar. Die ruimte die, ze hebben ruimte en olie, weet ik veel. dat benutten ze gewoon. Het is wel heel, ik zou het ook niet gedaan hebben, maar het is ook weer niet een soort masterplan achter geweest natuurlijk van iemand die dacht van we gaan alles zo ver mogelijk uit elkaar leggen.
Nee, maar het is bijvoorbeeld heel raar dat op de campus is geen supermarkt. Terwijl daar allemaal mensen wonen en werken. Dat vind ik heel raar. Als je naar de supermarkt wil, dan moet je 20 minuten lopen of nog langer.
Mm-hmm. En dan pak je dus de auto.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ja. Ja. En vanuit een ecologisch standpunt is het niet zo heel erg van duurzaamheid gedacht. Is het natuurlijk verschrikkelijk.
Nee, maar daar wordt überhaupt niet aan gedacht. Dus bij mijn appartementencomplex is dan gescheiden afval met recycling. Maar er is gewoon 1 vuilniswagen waar alles dan weer vervolgens ingaat.
Ja.
En overal airco's ook natuurlijk.
Ja.
Ik heb ook heel erg het idee dat Amerikanen niet, die leven niet echt buiten. Kijk, wij zijn constant buiten op de fiets en lopend. En je kleed je op hoe het weer is.
Mm-hmm.
Maar Amerikanen die zitten thuis in de airco, zitten in de auto in de airco, op het werk in de airco, in de winkel. Dus die leven eigenlijk helemaal niet met buiten. En er zijn bijvoorbeeld ook niet zoveel buitenzwemgelegenheden. Terwijl,
geen terrassen.
En terrassen ook niet. Terwijl het is daar prachtig weer. Het is vanaf de lente is het 25 graden of warmer.
Maar je kan nergens buiten zitten.
Nee, amper.
Wat raar.
Ja. Er is dan 1 zwemmeer, dat is dan iets van 3 kwartier rijden.
Nederlanders gaan in februari als de zon er is al.
Ja, de eerste zonnestraal, alle terrassen zitten vol. Ja. Ja.
Sorry, wat zei je? 3 kwartier rijden?
Ja, dus er is een zwemmeertje op 3 kwartier rijden, waar dan 30 mensen zijn of zo. Dat is echt ongelooflijk. Ja, terwijl hier kun je niet meer naar het strand op een mooie dag.
Maar, nou ben jij uitgesproken veganist zelfs, mm-hmm. vegetariër. Mm-hmm. En je bent van de Partij voor de Dieren. En ik schaar jou toch ook altijd wel, ondanks al je auto's, in het ecologische hoekje.
Mm-hmm.
Hoe is dat? Hoe zie je dat daar? Hoe beleef je dat? Hoe ga je daarmee om daar?
Ja, dit is heel treurig. Het is echt heel treurig. Ja, het eerste wat mij heel erg pijn deed was eigenlijk het afval. Omdat het niet alleen niet gescheiden wordt, maar het wordt ook in de grond gestopt. Dus eigenlijk alles wat je... Dus je drinkt een blikje cola en je weet dat blikje wordt begraven in de grond ergens. En dat blijft daar, God weet hoe lang in.
Tot het verroest is.
En dat is wel heel pijnlijk. Maar ook apparaten worden niet gerecycled. Batterijen gaan ook gewoon erbij.
Echt niet?
Gewoon erbij.
Batterijen ook?
Er is gewoon geen plek om het in te leveren. Het zal misschien in de grote steden beter zijn, hoor. En ik denk dat aan de kust het wat...
Ja, dan moeten ze wel, want anders dan word je, als je in een stad als New York, als je het daar niet gaat doen... Dan
precies, precies. Maar wij zitten dus gewoon in de South, waar dat soort dingen niet zijn. En dat is echt heel treurig.
Ja, dat is verschrikkelijk.
En ook het eindloze vliegen, wat iedereen doet.
Maar alles is ook zo goedkoop geproduceerd. Dat
absoluut.
Dat is ook depressie.
Ja. Dus je,
in de winkel valt het al uit elkaar.
Ja, klopt. Dus je hebt heel weinig... kwaliteitswinkels. Je gaat naar de Walmart of de Target of zo. En alles is gewoon echt heel crappy. Alles is echt heel slecht kwaliteit.
Maar wat bedoel je met alles? Dingen voor in de keuken die je gebruikt? Broodroosters, dat soort dingen? Of?
Ja, maar echt gewoon alles. Dus ik moest heel veel dingen aanschaffen. Ik moest beddengoed aanschaffen. Ja. Ik moest inderdaad allemaal dingen voor de keuken. En je kunt echt alleen maar goedkope troep krijgen eigenlijk. En er zijn ook wel tweedehands winkels, bijvoorbeeld. Als je daarheen gaat, je ziet alleen maar echt lelijke, kapotte dingen eigenlijk. Het is niet zoals hier, waar mensen kiezen voor een dure variant die langer meegaat. Dat is gewoon daar helemaal niet aan de orde. En ja, heel veel plastic bestek. Ook mensen die dat thuis gewoon gebruiken. Het is wow. Echt triest. Ja.
En dat gaat allemaal naar de landfill.
Ja, ja.
Landvulling. Als je het zo gaat noemen, dan klopt het natuurlijk ook al niet meer.
En ergens maakt het wel sens, ook wat Ipe eerder zei, van ze hebben zoveel ruimte. Dat is echt, dat kan je echt alleen maar eigenlijk ervaren door er te zijn.
Ja.
Het is echt gigantisch hoeveel lege ruimte er is in Amerika. Dus in die zin kunnen ze het zich ook veroorloven om in de grond te stoppen. Wij niet, wij hebben gewoon nergens ruimte voor.
Nee.
Maar ja, het is gewoon geen manier om met je omgeving om te gaan, vind ik.
Nee.
Ze lopen misschien nu ook een beetje terug, net als overal in de... westerse wereld misschien.
Mooi.
Lopen we een soort tegen de...
Het is goed dat je dit soort dingen overtuigd zegt.
Aan. Nou, ik denk even na. Ik kan zeggen geïndustrialiseerde. Ik bedoel, wij hebben altijd weinig ruimte gehad of zo in Nederland, relatief dan. Maar dat daar zijn we op een bepaalde manier mee omgesprongen. Maar dat is nu ook een beetje klaar.
Ja, wat bedoel je?
Nou, met de stikstofcrisis en zo.
Ja. Maar wij hebben altijd wel...
Steden die ook een beetje uit hun voegen barsten.
Ja, maar wij hebben wel altijd... Hoe zeg je dat? Ik heb het gevoel dat wij wel een soort leven met beperkingen... en daar die omarmen of zo. Dus je hebt weinig ruimte. Dus je woont in een klein appartement, maar dat is ook wel prettig op zich.
Compacte steden.
Ja, je gebruikt wat er is. En in Amerika is het heel erg van... iedereen wil een groot huis, iedereen wil luxe, iedereen wil airco, iedereen wil meerdere keren vliegen per jaar.
Ja.
En dat moet voor iedereen bereikbaar zijn ook. En daardoor verbruiken ze zoveel meer dan dat er beschikbaar is eigenlijk.
Ja.
En hier in Europa zijn we veel meer van, bijvoorbeeld het verbod op wegwerpplastic. Van, dat hebben we gewoon besloten met z'n allen, dat we willen die beperking.
Geen rietjes meer.
Precies.
En je kan Amerikanen weinig opleggen wat dat betreft, behalve een verbod op abortie.
Ja.
Maar verder, ze laten zich wel heel weinig vertellen.
Ja, absoluut.
Ze is lekker te generaliseren over Amerika.
Land of the free, home of the brave.
Nou ja, het is wel zo, als je kijkt naar wat voor stappen de EU allemaal neemt, en hoe weinig er in Amerika gebeurt. En ik heb wel dan vrienden in Amerika die vinden dat ze daar heel erg mee bezig zijn met het milieu. Maar daar staat gewoon geen verhouding tot wat Europeanen al opgelegd wordt.
Ja. Heb je het daar met ze over?
Probeer ik wel, maar dat is ook wel een ander ding in Amerika. Dat, tenminste, wat ik dan ervaar is dat je eigenlijk moeilijke onderwerpen uit de weg gaat. Dus je gaat niet met je vrienden. Ja, dus je gaat niet met je vrienden praten over politiek. Je gaat niet met je vrienden praten over het milieu.
Want het moet gezellig blijven.
Ja, precies. Dus dat verbod op abortus was ook... tenminste, de uitspraak van de Supreme Court was ook gekomen toen ik in Amerika was. En daar wordt niet over gesproken. En als er wel over gesproken wordt, dan zijn er gewoon mensen die zeggen... ik wil daar niet over praten. Ik vind dat niet prettig. dat is toch wel heel anders in Europa, waar je wel echt felle discussies aan kan gaan met je vrienden. En het blijft dan nog steeds wel redelijk gezellig. Het is echt een cultureel verschil.
Ja.
Maar dat zou misschien ook wel in liberale steden, is dat ook wel anders misschien. Zitten ze daar ook wel lekker te discussiëren met elkaar.
Ja, misschien. Ja, ik merk het ook heel erg bij... want Virginia Tech is dus ook heel erg bekend wereldwijd vanwege de schietpartij die daar is geweest.
Mm-hmm. 2007, wil ik zeggen.
Zoiets, ja. Een student heeft toen 42 studenten en medewerkers omgebracht.
Ja.
Echt verschrikkelijk. En ik was bij de herdenking. En ik verwachtte van hoe ik weet dat Europese herdenkingen gaan... Mm-hmm. dat daar dan iets gezegd zou worden. Over strengere wapenwetten of iets in die richting.
Ja.
Maar dat was totaal niet. Het werd gewoon helemaal niet besproken. De herdenking was een... We gingen 4,2 mile lopen over de campus.
42 vertaald in mijlen. Ja.
Precies. En dat was dan de herdenking. En verder niks. Geen toespraak. Geen protestborden. Helemaal niks.
Oh god.
Want het politieke issue wordt dus uit de weg gegaan. Ja. Dat past er niet bij, sociaal gezien, om dat te bespreken.
En denk je, zou dat... Ja, ik bedoel, het is, ik ben natuurlijk een totale Europeaan in dat opzicht. Maar ik vind het zo. Ik kan me toch eigenlijk niet voorstellen dat iemand die aan zo'n universiteit studeert met die geschiedenis, zelfs als je Amerikaan bent, dat je dan zeg maar gaat verdedigen dat het een goed idee is om wapens te. Ik bedoel, waarom kan daar dan niet over worden? Ik snap conflict mijden, snap ik wel. Maar waarom zou daar conflict over zijn? Iedereen zou er toch aan mijn optiek tegen moeten zijn.
Ja, Virginia is wel een staat waar meer wapens dan mensen zijn. Dus blijkbaar niet.
Nou, mag ik daar wat over
zeggen? Ja, zeker, tuurlijk.
Er is ook een... wie kwam hiermee? Er is ook een soort samenhang van standpunten.
Oh.
En waar mensen ook heel erg in vastzitten. Dus de meeste mensen die voor wapens zijn of zo... dat zijn meestal dan ook weer geen vegetariërs... Weet je wel?
Voor abortus.
Ja.
Zo'n heel web van dingen.
Een soort pakket.
Ja, absoluut.
Waar je into bijt.
Ja.
En daar zitten volgens mij Amerikanen, maar misschien wel al heel veel mensen buiten Amerika ook heel erg in vast. Dus ja. Als je...
Beetje zoals je hier die klontering nu ziet van een bepaald agressief soort van boeren die nog steeds aan het demonstreren zijn en die zich dan mengen met oude coronademonstranten en waar nog wat andere extreem rechts doorheen verweven zit en ineens een prinsenvlag verschijnt en dat soort dingen.
Ja.
Maar dat zie ik hier wel als iets extreems van een klein groepje. Maar dat is dus in Amerika, hoort dat echt bij...
Nou, ongeveer de helft van de bevolking, de mensen die op Trump stemmen.
Ja.
Ja, zeker. En dat is dus waar ik woon, meerderheid.
Als jij ertussen staat bij zo'n herdenking, sta je dan niet gewoon echt de hele tijd jezelf te knijpen van, gebeurt dit echt?
Ja, wat ze dus wel heel mooi doen, vind ik, is verbinden met elkaar en herdenken op een positieve manier. Dus persoonlijk vind ik hier dodenherdenking best zwaar.
Ja, is het eigenlijk ook wel. Ja, dat is wel...
En daar was het meer van, we laten ons er niet onder krijgen. Wij zijn een heel sterke community, we zijn er voor elkaar. En het was eigenlijk een hele positieve dag. Dus dat was er ook wel weer mooi aan, vond ik.
Maar het is meer in de categorie thoughts and prayers dan dat er nou iets richting een oplossing.
Nee, zeker. Ja, absoluut.
Ja.
Ja, en sterker nog, sinds dit gebeurd is, zijn de wapenwetten alleen maar soepeler geworden in Virginia.
Hoe krijgen ze dat nou weer voor elkaar?
Ja. Goeie vraag.
Oh god. Ja.
Nou, dat is ook vaak met een beroep op de mogelijkheid je te verdedigen tegen zo'n aanval.
Ja. Ja, ik heb dus ook wel mensen gewoon op straat en in de supermarkt gezien die openlijk een wapen dragen.
Schrik je dan niet helemaal de tyfus?
Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Wat doe je dan?
Nou, de eerste keer ben ik weggegaan.
Ja.
Ik had nog nooit zoiets gezien. Nee. Gewoon een normaal persoon, iemand in burger.
Ja.
En dan zie je gewoon zo'n dikke gun op zijn
holster.
Ja. Ja.
Een soort cowboy.
Heel bizar, ja.
Is toch doodeng?
Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
Ugh.
Verschrikkelijk. Waarom zou je die jingle moeten eigenlijk wel eventjes... Ja.
Ik zal de jingles paraat. Dan kun jij dat laderen met onze ironische geluidjes.
Oh, we mogen er wel om blijven lachen. Maar dat went ook wel, toch? Dat doet me denken aan de bananenspinnen in Indonesië.
Ja,
bananenspinnen in Indonesië?
Ja, toen dachten we zo van... een bananenspin. En dan bij de tweede denk je van... Oh, nog een bananenspin. Ja. En op een gegeven moment denk je van... bananenspin, nee.
Ja, nee, dat klopt wel. En na een jaar in Amerika word je ook zoals mensen om je heen. Je kunt je niet iedere dag blijven verzetten tegen alles wat er gebeurt. Dat kan niet.
Nee... Nee, maar je laat het ook wel. Want als... Kijk, ik... Oké, dat is misschien een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik fiets als een idioot door de stad. Ik ga het maar gewoon toegeven.
Ben jij dat?
Bellend en de stoep op als het moet en al die shit.
Hij bedoelt fietsbellend, hoor, luisteraars.
Fietsbellend, ja. Met de bel op mijn fiets. Fietsbellend. Waarbij ik... Dat doe ik omdat je anders eigenlijk nauwelijks vooruit komt in Amsterdam. Maar daarmee, dat is niet bepaald conflictmijdend fietsen, zal ik maar zeggen. Ik ben niet heel defensief aan het fietsen.
Yeah.
Maar als ik nou zou weten dat de mensen om mij heen een deel ervan gewoon een geladen wapen voor in zijn bereik heeft.
Ging het hierheen, het verhaal?
Ja. Aan een holster aan zijn zij heeft hangen.
Dan zou je heel anders gedragen. Daarom zeg ik... Meer wapens, zodat we kunnen afrekenen met die gestoorde fietsers die hier het centrum onveilig maken.
Ja, maar dat is toch, je stelt je toch ook conflictmijdend erop als de consequenties heftiger kunnen zijn.
Heel grappig dat je dit zegt, ja zeker. Ja, dus een van de dingen waar ik aan moet denken meteen is in het verkeer. Iedereen is... poeslief in het verkeer. Er gebeurt echt helemaal niks. En als je iemand afsnijdt, is het zo... Oh, ik geef je ruimte. Oh, sorry. En dat is heel anders daar. En ik heb soms ook wel eens gedacht van... Zou dat dan zijn omdat mensen denken... Nou, het kan wel eens uit de hand lopen anders.
Ja, want er ligt gewoon een rifle naast hem op de bijrijdersstoel.
Ja.
Ja, of je wordt gesuwd.
Zeker.
Ja, dat is een andere vorm van bedreiging die je natuurlijk ook nog boven je hoofd hangt. Ja. Dat hebben we hier ook minder.
Hey, daarvoor heb ik misschien al eerder gezegd... de aflevering geluisterd van You're Wrong About. Of What You're Wrong About.
Nee, You're Wrong About. Dat is
You're
een podcast.
Ja. Yeah. Oh, is het een podcast?
Is een podcast.
En die hadden daar over de rechtszaak tegen McDonald's... over die hete koffie.
Dat is een leuk verhaal.
Analyse. Ja. Dat is wel een aanrader.
Ja.
Kun je het even kort samenvatten voor mensen die...
Dat het wel
niet...
meevalt met de soul-cultuur in Amerika.
Oké. Okay.
En want dat was toen die vrouw had daadwerkelijk heel erg brandwonden. En die had ook helemaal geprobeerd te settelen. En dat was allemaal niet gelukt en zo.
Ja, en haar intentie was om het te voorkomen voor volgende klanten van die keten.
Ja, maar ze had dus ook echt heel. Ze had ook hoge kosten van medische kosten. Ja. En inkomen misgelopen en zo. En uiteindelijk was dat helemaal niet zo'n disproportionele. Schadeclaim.
Mooi, oké. Okay. Daar staat tegenover dat er een Amerikaan een kat in een magnetron heeft gezet... en daarna in alle magnetron-handleidingen uit Amerika staat... dat je geen katten in magnetrons moet zetten.
Nou, dat is in de handleiding staat, dat zou kunnen. Maar ik bedoel meer van dat verhaal over die McDonald's-claim... toen is het dus ook op een heel vreemde manier... in de media gaan komen en hun eigen leven gaan leiden. En dat is altijd zo'n soort geloofsartikel hier van... Als je uitglijdt in Amerika, dan kun je 100 miljoen claimen. Maar dat valt misschien in de praktijk mee / tegen.
Ja. Ja.
Met die laatste toevoeging maak je het hele verhaal een beetje absoluut.
Maar ik bedoel, als je dat wil, dan valt het mee. En als je het niet wil, dan valt het tegen.
Ja. Dan moet ik weer denken aan al jouw Instagram-posts... van de omgeving van Blacksburg, waar het ene bord naar het andere langs
dat is wel,
ja, maar het is wel dat alles er wel heel erg op ingericht is... dat allemaal te voorkomen, al die rechtszaken. Ja. Dat is wel waar. Ja. Ja, want ik was bijvoorbeeld, ik moest naar de huisarts.
Dat was een leuk verhaal.
Ik had het eigenlijk zo lang mogelijk uitgesteld... dat ik dacht, ja, God weet wat het kost en hoe dat dan gaat.
Ja.
Ik moest naar de huisarts, wel niks serieus, hoor.
Maar het duldde geen uitstel meer.
Oké, dat doet er allemaal niet toe. Jij ging naar de huisarts, ja.
Jij naar de huisarts.
Dus ik naar de huisarts. En ik kom daar aan en ik moest een half uur van tevoren daar zijn. Dat vond ik al best veel.
Ja.
En ik meldde mij bij de balie en ik kreeg een enorm pak papier in mijn handen geschoven. En ik moest echt alles wat ik maar kon verzinnen, werd gevraagd.
De doopzeel werd gelicht.
Precies. Dus mijn ouders moest ik alles over opschrijven. En wat voor familie ik had en wie er nog leefde en wat voor ziektes er voorkwamen. En wat voor werk ik deed en hoe lang al. En echt van alles en nog wat. Dus ik had dat half uur wel nodig, zeg maar. Mm-hmm. En toen was de daadwerkelijke afspraak, werd ik opgehaald door de verpleegster. En toen gingen ze, want ik had iets op mijn huid, een beetje een uitslag, een zalfje nodig eigenlijk. En toen gingen ze mijn bloeddruk opnemen, mijn hartslag meten en mijn temperatuur. En dat gingen ze nog meer, dus ze gingen bloed afnemen.
Allemaal dingen die niet noodzakelijkerwijs heel erg gerelateerd waren aan waar je voor kwam.
En mijn longen luisteren, mijn hart luisteren. En ik kom alleen maar even zodat ze naar mijn huid kunnen kijken. Ja. En heel bizar. En het duurde ook heel lang voordat ik uiteindelijk die arts dan te zien kreeg. En toen kreeg ik inderdaad wat voorgeschreven voor die uitslag. En ik sprak mijn baas erover. En die zei, ja, dat is om zich juridisch te kunnen indekken. Want als er iets gebeurt nadat je bij de huisarts bent geweest, dan kunnen ze zeggen, ja, maar wij hebben alles opgenomen en alles gedaan wat we kunnen.
Ja.
Dus het ligt niet aan ons. Het is niet ons probleem dat je ziek bent geworden.
Ja. Ja.
Zo bizar.
Ja.
Oh ja, wat er ook gebeurde. Die uitslag zat in mijn lies. Eigenlijk boven op mijn been eigenlijk. En ik moest mijn onderbroek uit om dat te kunnen laten zien. Mm-hmm. Maar voor ik dat deed, stond de arts op om een verpleegster erbij te halen. Want ze mogen dus niet alleen met jou in een ruimte zijn als je naakt bent. En ze kwam ook gelijk met een heel soort papieren doek aan die ik er dan zo een soort half overheen moest houden. En dat was echt het meest neurotische wat ik echt ooit meegemaakt heb. Terwijl ja, hier in Nederland zijn we toch wel gewend om bij de huisarts dat je gewoon je uitkleedt als dat nodig is.
Ja.
Heel bizar. Maar is ook allemaal weer om zich in te kunnen dekken tegen schadeclaims en god weet wat allemaal.
Oh god.
Ja, echt verschrikkelijk.
Wat is het een toestand om in Amerika te wonen?
Ja, ja. En het verbaast dus ook niks dat het ook hartstikke duur is om naar de huisarts te gaan.
Ja, was het duur?
Heel erg grijs.
Ik heb nog steeds geen rekening gekregen.
Ja. Toestand, hè? Toestand is wel een
toestand. Ja,
het leven, hè, Nico? Het is ook wat, hè? Hey, en de jongens, hoe zijn die eigenlijk in Amerika? Zien die er leuk uit?
Ik wil nooit zo gekunsteld jou een vraag horen stellen.
En wat vond jij er zelf van, Ipe?
Geproduceerd is.
Ja, ik heb daar ook zoiets grappigs over gehoord, maar ik weet niet meer van jou of van wie heb ik het nou gehoord.
Ja,
ik vind de Amerikaanse jongens niet. Nou, het is zo raar, ze zijn zo vreemd, soort leeftijdsloos.
Ja, vind ik ook.
En ik bedoel, ik vind niet dat iedereen. Nou, niet dat mijn schoonheidsideaal is van dat iedereen heel jong uit moet zien. Maar
Ipe, jij bent toch ook leeftijdsloos?
Ja, nee, maar ik vind dus meer levensloos de andere kant, omdat ze al heel jong, heel oud eruit zien.
Ja, absoluut.
En je kan eigenlijk niet zien of iemand nou 16 is of 28. Weet je wel, ze zijn. En toen zei iemand van wie heb ik dit? Dit is natuurlijk ook een fabeltje. Sorry, ik ga toch even propageren. Van ja, dat komt door alle groeihormonen in het vlees. Dat ze de hele dag eten.
Want waardoor, wat verandert er aan hun lichaam dan?
Nou ja, dan worden ze een soort een beetje bonkig en groot. En ook eerder krijgen ze een volwassener kop, om het woord maar te gebruiken. Dit laatste weet ik niet, maar het is toch echt opvallend. Van je ziet eigenlijk niemand waarvan je denkt,
leuke twink.
Nee, dat type bestaat is daar helemaal niet.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Klopt. Ik heb er ook geen verklaring voor waarom dat is, maar dat klopt.
Ja, plus dat ze zich dus totaal niet onderscheiden in Blacksburg dan, in ieder geval met een soort kleding of haar of zo, of iets. Weet je, dat is een soort bijna een uniform wat ze aan hebben. Dat vind ik ook zo gek.
Ja.
Waar bestaat het uniform uit?
Nou, de Virginia Tech t-shirt hoodie. Of hoodie.
Ja.
En een soort kapsel, een soort onbestemd kapsel.
Ja. Ik heb ook meerdere keren gehad dat iemand mij aansprak op straat of in de winkel van, oh, je komt hier vast niet vandaan. Omdat ik me dus heel Europees kleed.
Stick out like a sore thumb. Dat is toch gek. Ja, maar de meisjes, ja, dat weet ik minder. Ja, de meisjes zien er wel, ja, zien die...
De meisjes, ja, oh, dat is zo erg. De meisjes hebben dus bijna altijd een heel grote hoodie aan. En dan het allerkortste broekje wat je maar kan verzinnen, waardoor je eigenlijk niet ziet dat ze een broekje aan hebben. En dat is eigenlijk hoe de meeste meisjes hot, erbij lopen. Nou, misschien, maar ook gewoon in de winter en zo. En ook gewoon in de supermarkt zo. Ja, het is toch een beetje vreemd.
Het is ook wel een beetje mannenuniversiteit, volgens mij, of niet?
Ja, het is een soort technische universiteit.
Al vandaar.
Ja.
Die T staat... Nou ja, goed.
Nee, maar ik bedoel vandaar. Nee, maar dan zou het nog wel... Nee, maar klopt het? De verhouding
man-vrouw
is
zeker,
heel
ja.
scheef. Een beetje alsof je in Nederland naar Eindhoven loopt.
Ja, klopt. Ja.
Ja, ja nee, maar als je in Eindhoven bent, dan... Op de universiteit, als je op de campus in Eindhoven, dan word je helemaal overspoeld met mannelijke studenten.
Overspoeld?
Ja, overspoeld. Ja.
Ach toch, ja. Dat is het toch wat.
Ja, een beetje zoals de eindscène van Das Parfum ja, dat is dan is... altijd, maar dan met
en dan jij in het midden, studenten. Dat bedoel je. Ja. Ja. Nee, oké.
Okay. Ja, dat is minder als je in, weet ik veel, andere universiteiten bent.
Iep had al eens even iets verteld over dat jullie naar een gay bar waren geweest.
Ja, club nu meer.
Een beetje daar.
Ja, ja.
Daar moet je ook meteen een uur voor rijden.
Ja, klopt, ja.
Heb je nog andere dingen bezocht daar in die richting? Of zijn er nog leuke feesten zoals je dat hier in Amsterdam dan?
Nee, dat is ook heel vreemd er.
Dus er is een enorme groep met universitair studenten, voornamelijk man.
Ja. Yeah.
Maar er is bijna niks gay.
Nee. Maar sowieso qua feest in het weekend gebeurt er gewoon helemaal niks. En ze gaan dan, een aantal gaan dan naar de kroegen. Er zijn ook heel weinig kroegen eigenlijk, vind ik.
Gaan ze naar huis? Gaan ze naar hun ouders?
Ja, dat idee heb ik. Dus er zijn wel veel studenten uit de regio.
Ja. Yeah.
Gaan ze naar hun ouders, dan gaan ze jagen.
Nou, echt. Het gebeurt echt.
Nee.
Ja, natuurlijk.
Steeds
ja.
erger. En waarom ga je daar eigenlijk nog naartoe eigenlijk?
Ja, dat is een goede vraag.
Een achterlijk land is het eigenlijk.
Nou, voor goed, werk,
maar,
ja.
Als je het niet wil vertellen, moet je het zeggen. Maar gooi je dan wel eens Grindr aan daar bijvoorbeeld?
Ja, in het begin... Nou, ik heb eerder in 9 maanden in Duitsland gewoond. Mm-hmm. En mijn ervaring daar was... Klopt, ja. En mijn ervaring daar was dat je als homoman vrij snel aansluiting kan vinden bij een community... door via Grindr of feesten of whatever.
Ja, dan leer je wat mensen kennen. En
precies,
dan...
en dan zit je er zo in... en dan leer je via die mensen weer mensen kennen. En dat is heel fijn, want eigenlijk overal ter wereld... kun je zo terecht.
Ja.
En dat was ook mijn idee voor Blacksburg. Maar daar is het gewoon helemaal niet eigenlijk. Dus
wat gebeurt er als je Grindr aanzet?
Je ziet veel profielen zonder gezicht... Eigenlijk een beetje zoals hier in als je naar de provincie gaat. Sorry, mensen die in de provincie wonen.
Dit herken ik hoor. Dit is als je hem in Friesland aanzet, gebeurt dat. Niet dat ik dat heel vaak heb gedaan, maar de enkele keren dat ik het deed, was dit ook aan de hand.
Ja, en het is ook heel mooi. Het is gewoon heel moeilijk om ook af te spreken. En
Want het zegt een beetje dat dus wat mensen daar zoeken, is dan toch de snelle seks en niet zozeer vriendschappen opzoeken of iets
klopt
anders.
Klopt helemaal. Ja. En dat vind ik heel jammer.
Ja.
Dus het is ook op dat vlak een beetje tegengevallen. Ik heb nu meer vrienden in met collega's en zo. Dus we hebben een vereniging van postdocs. Die is een jaar geleden opgericht, waar ik in het bestuur ook zit. En dat is een beetje mijn sociale kring nu.
Meteen in het bestuur.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja. En dat is en die gaan samen uit eten of
ja, dus we vanuit de vereniging worden activiteiten georganiseerd. We gaan iedere maand naar de kroeg. We gaan ook wandelen. We hebben
studievereniging-achtig.
We hebben potlucks en cookouts.
Potlucks?
Ja, een potluck is als iedereen een gerecht meeneemt.
Oh.
En een cookout is wat zij een barbecue noemen.
Oh, oké. Okay.
Ja. En dan hebben we met een paar mensen daarvan hebben we ook gaan we spelletjes doen thuis of dat iemand voor ons kookt of zo. En wat we doen, wat heel leuk is een pubquiz met een vriendengroep. En iedereen in de groep is postdoc, dus iedereen heeft zijn eigen expertise. En die om de beurt maken we dan een pubquiz over ons eigen vakgebied. En dat is heel leuk, want je hebt echt een expert in dat vakgebied waar je zelf helemaal niks van weet.
Nee.
En dan krijg je allemaal leuke vragen daarover.
Ja.
Heel verrassende, leuke dingen kom je dan te weten.
En je hoeft niet over politiek te praten.
Precies.
Ja.
Ja. Ja.
Praat je met
zijn zij hem student politicologie de pubquiz?
Maar ja, dat zou leuk zijn. Die hebben we nog niet gehad.
Politicologie op Virginia Tech lijkt me niet per se.
Ik weet niet of politicologie echt gegeven wordt, maar er zijn wel ook sociologische vakken. Oh, ja. Ja. Ja.
En kan je wel met andere experts praten over hoe kut Amerika is? Of doe je dat dan ook niet?
Ja, dus ik had een vriendin uit Frankrijk. Zij is nu verhuisd. En ja, onze hobby was klagen over Amerika eigenlijk. Ja. En hoe erg we thuis misten.
Ja.
Ja, klopt helemaal. Ja. Maar er zijn ook mensen juist uit landen waar het minder prettig is, die echt heel blij zijn dat ze hun land ontvlucht zijn en nu in Amerika een nieuw thuis hebben gevonden.
Is dat soms echt ontvlucht ook? Of is dat overdrachtelijk?
Overdrachtelijk, denk ik, hoor. Ja, denk ik. Ja. Dus ik mensen uit China bijvoorbeeld. Hmm. In China is het gewoon niet leuk.
Nee.
Dus vinden zij. Dus je moet heel veel werken. Lange uren maken. Je hebt weinig vrije tijd.
Gedragen zoals de overheid wil dat je gedraagt.
Ja. Ja, dus die zijn heel blij dat ze weer weg zijn. Ook een groepje uit Iran. Daar kan je ook natuurlijk alles bij voorstellen.
Ja.
Dus dat is de andere kant van het verhaal, ja.
Hey, en zakelijk dan, of zakelijk, ja, dat klinkt ook weer gek. Maar je bent er natuurlijk wel naartoe gegaan met bepaalde doelen of een bepaald idee. Of je bent aangenomen voor iets in ieder geval.
Ja. Yeah.
Hoe kut is Amerika daar?
Nou, in Amerika is
de vraagstelling onderhand een beetje leidend worden.
Zeer leidend. Die is absoluut leidend.
Mijn indruk is een beetje dat in Amerika er veel meer geld is voor wetenschappelijk onderzoek. En deels komt dat doordat de defensie zo'n groot budget heeft in Amerika.
Ja.
En zij financieren onder andere vanuit DARPA, vanuit NSC, National Science Foundation.
Is dat DARPA voor?
Dat is een hele goede vraag, weet ik niet.
Maar het is in ieder geval een soort
het is het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger.
Ja.
En zij hebben gewoon heel veel geld beschikbaar. En daarmee financieren zij heel veel onderzoek. Dus het is in Amerika makkelijker om geld te krijgen voor je onderzoek dan in Europa.
Hm.
Dat is ook wel een van de redenen waarom ik daarheen ben. We werkten ook al samen met Virginia Tech voordat ik vertrok. Dus in die zin is het daar voor
de Universiteit Utrecht beter. Of Vrije Universiteit?
Open Universiteit.
Open Universiteit was het, sorry.
Ja.
Ja, ja. Oké. En met wat voor doelen ben je zelf dan even maar vooral naartoe gegaan?
Wat bedoel je?
Voor je werk en voor wat je er wilde bereiken.
Nou, ik denk dat het grootste doel was gewoon een andere cultuur te ervaren. Zoals ik het ook in Freiburg heb gedaan.
Hmm.
En ik vind dat, moet je dat zeggen? Als je alleen maar in Nederland blijft, je hebt geen idee eigenlijk hoe dingen er buiten aan toe gaan. Je kunt misschien daarover nadenken, je ziet misschien Amerikaanse films. Maar pas als je er woont, kun je het echt ervaren. En dat geeft zo'n perspectief op jezelf, op de Nederlandse cultuur, op de Amerikaanse cultuur. Dus dat was echt het hoofddoel voor mij om daar naartoe te gaan.
Ja.
En het was fijn dat er geld was en dat er een plek was en dat ik daar terecht kon. Maar ook voor het onderzoek, dus er zit daar wel veel praktische kennis, omdat zij een technische universiteit zijn ook. Dus daar wilde ik gebruik van maken, dat is nog niet helemaal gelukt. Maar op zich gaat allemaal redelijk.
Ja. Dus daar is Amerika niet kut.
Nee, maar ik heb wel heel veel aan te merken op het hele academische stelsel van Amerika. Het is, moet ik dat zeggen? Het is alleen bereikbaar voor mensen met heel veel geld. En ik heb ook het idee dat het niveau daar wat lager ligt. Dus ik zeg eigenlijk altijd van dat alles een beetje opgeschoven is.
Hm.
Dus wat wij hier, in ieder geval, als ik voor mezelf voor informatica spreek, want ik weet daar natuurlijk wat van. Wat wij deden in de bachelor, doen zij in de master. Wat wij doen tijdens onze promotie, doen zij tijdens de
postdoc.
Precies.
Ja, ja, ja.
Dus alles schuift een stap op eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En ook dat merk ik ook heel erg in de mensen met wie ik samenwerk. De studenten, die kun je eigenlijk alleen gebruiken voor echt de meest simpele taken. Of gebruiken klinkt ook eigenlijk weer zo onaardig. Maar wij inzetten. Maar ik werk hier bij de Open Universiteit werk ik nog steeds ook met afstudeerders. En de bachelorstudenten, die hebben thesiswerk wat je gewoon kunt publiceren in de wetenschappelijke community.
Ja.
Nou, dat hoef je daar niet te proberen in Amerika.
Nee. Dat is wel grappig, want wij hebben hier hogescholen, die wij hogescholen noemen, maar ja. Die meten zich hier in Nederland natuurlijk langzamerhand ook een beetje een soort van internationale status aan. En dan noemen ze zichzelf al heel snel university.
Ja.
En ik heb nooit helemaal begrepen hoe dat dan zat. Of dat ze dan andere, of ze dan ineens ook masters op dat niveau gingen aanbieden of zo. Maar dat, later begreep ik dat heeft te maken met dit fenomeen.
Ja. Nou, in Amerika loopt het sowieso helemaal door elkaar. Dus je hebt na high school heb je college en university. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Het zijn gewoon synoniemen eigenlijk.
Ja.
Dus er is geen onderscheid in niveau daarin. Nee. Zoals wij dat wel hebben in Nederland.
Ja.
Dus daardoor is het misschien ook niet zo'n verrassing dat het anders is. En ze hebben ook opleidingen die heel erg op engineering gericht zijn. Dus die als je die richting doet in informatica bijvoorbeeld, dan word je echt opgeleid tot programmeur.
Ja, ja, ja.
En dan ga je bij Facebook of Apple of Microsoft werken. En dan ga je daar gewoon aan hun producten werken. Hm. En in Europa en specifiek Nederland is een universiteit is toch een instituut voor onderzoek. En als je daar een opleiding doet, word je opgeleid tot onderzoeker.
Ja.
De meeste studenten gaan dat niet, die worden dat niet, die gaan iets anders doen.
Ja.
Maar daar ligt wel de focus heel sterk. Ja. En dat is in Amerika anders.
Ja. En dat is toch wel een grappige contradictie met dat er dus wel veel meer geld is voor wetenschappelijk onderzoek in de VS.
Ja, zeker. Ja.
Opvallend.
Hey, en wat is nou het leukste aan Amerika?
Het leukste, jeetje.
Zijn er veel honden?
Er zijn heel veel honden. Ik denk toch ook de mensen. Ik heb net een beetje te klagen over de mensen. Maar het is ook wel... hoe moet je dat zeggen? Het is veel opener. Dus als je hier naar de Albert Heijn gaat, de mensen groeten je niet eens bij de kassa. Terwijl in Amerika je met iedereen een praatje maakt en... je voelt je heel erg verbonden eigenlijk met iedereen. En dat is echt heel fijn en vrolijk. En nou, eigenlijk ook met dat verhaal van die mensen die wij tegenkwamen hier in Amsterdam natuurlijk. Je hebt meteen een praatje, het is meteen prettig. En dat is wel heel fijn in Amerika. Dat je, je voelt je echt gewoon verbonden met de mensen om je heen. Terwijl hier in Amsterdam leven mensen toch wel redelijk langs elkaar heen. Dat is echt, vind ik echt heel bijzonder.
Maar eigenlijk is het een heel mooi land met leuke mensen, waar dan heel veel dingen misgaan.
Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Ja, ja, het is echt, eigenlijk is het als een soort groot dorp. Iedereen doet alsof ze elkaar kennen, iedereen groet elkaar. Ook als je gaat wandelen, met iedereen maak je een praatje die je onderweg tegenkomt. Het is echt, echt heel prettig. En dat mis ik wel als ik hier terug ben.
Ah ja. Het groet op straat.
Ja, dat je hier gewoon soms doet alsof het allemaal niet bestaat. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Bellend, fietsend.
Ja, dat is ook nog een ding. Mensen dragen geen... in het openbaar dragen mensen geen koptelefoons. Dat vond ik echt heel opvallend. Dus als je naar de supermarkt gaat, niemand heeft AirPods of een koptelefoon op.
Echt?
Niemand. En dat is omdat mensen dus erop rekenen dat ze met anderen interacteren tijdens hun dag en dat ze buiten zijn.
Wat grappig.
Echt heel opvallend, vond ik dat.
Een nachtmerrie.
Nee, ik vind dat we dat wel over kunnen nemen eigenlijk.
Ja.
Ja.
Maar dan luistert er niemand meer naar een podcast.
Nee, dat is waar.
Ja, dat is waar. Nou, in de auto natuurlijk of gewoon thuis.
Ja.
Maar, maar stel je voor dat in de Albert Heijn iedereen gewoon aanspreekbaar is.
Oh god, moet je niet aan denken.
Toch gezellig.
Och man,
ik vind het heerlijk. Weet je door wie ik vandaag werd aangesproken in de Albert Heijn?
Nou...
Door Flo.
Gadverdamme.
Dat komt er dan ook allemaal bij.
We stonden zo'n beetje zo... Ik was nog niet helemaal wakker, geloof ik. Toen zei hij van... ik laat je maar even met rust, want je bent er duidelijk nog niet helemaal op ingesteld.
Dit wordt hem nog... Mensenkennis heeft die man.
Ja.
Ja, ja. Nico.
Ja?
Ben je wel eens beroemde mensen tegengekomen in Amerika?
Nee, denk ik. Nee.
Wat bedoel je mensen?
Bekende mensen.
Heb je iemand in gedachten?
Nee, het was meer een opzetje naar een oproepje wat we vorige week hebben gedaan.
Jeetje, wat ging dat soepel.
Het ging helemaal niet soepel. Maar ik vond het wel leuk, bedacht van mezelf.
Heel leuk.
Ja, bedankt. De Eagle Phone. 06
1990, 68, 71.
In 2017 ging ik naar Zuid-Korea om mijn vriend te bezoeken die daar 3 jaar studeerde. We gingen het land doorreizen en ook de oversteek maken naar Japan. En in Kumamoto gingen we een curryrestaurantje binnen en bij de balie waren we aan het overleggen over hoeveel pepertjes we moesten nemen. En toen hoorden we opeens, oh hallo, jullie kennen we. Dat waren bekenden van ons. Heel toevallig in een restaurantje aan de andere kant van de wereld.
Ja. Wie waren dat dan?
Ja, precies. Ja,
zeg ze dat er nou niet bij?
Nee, dus oh! dat is natuurlijk, want dit was de oproep van als je dan in een ver buitenland bekende mensen tegenkomt. Maar dan willen we ook wel even weten wat het dan was en waar het
over ging. Nou, niet iedereen heeft dat
nog. Niet iedereen heeft dat nog helemaal. Maar
goed. Het is wel leuk in. Het is wel lekker ver weg.
Ja, dat is weer heerlijk.
Toch en een obscure plek. Ja, dat is beter dan net over de grens. En, nou, oké. Okay. Oh, sorry. Ja.
Oostenrijk?
Ja.
Ik ging met mijn vader de afwas doen. En ik denk dat het ongeveer 2009, 2010 was. Ik was zelf een jaar of 10, 11 misschien. En we waren op vakantie in Oostenrijk. Toen hoorde mijn vader dus een bekende stem. En ik was van, hè, wat gek. En toen bleken er dus... Nou ja, vrienden van mijn ouders te zijn die we eerder dus een keer op een camping ontmoet hadden. Een paar jaar geleden in, I don't know, Hardenberg of zo. Een beetje contact met ze verloren. Maar toen kwamen ze dus tegen daar op de camping in Oostenrijk. Ik dus super enthousiast aan mijn moeder verteld wie we tegen waren gekomen. Rolf en Chantal heet ze. Ze hadden ook 2 kinderen, net zoals mijn ouders. Ze waren dan uiteindelijk met z'n 8 eigenlijk de hele vakantie samen. Allemaal dingen gedaan met van die liftjes, zeg maar. Van die sneeuwberg op. Echt superleuk, superleuk, super onverwachts. Een echt topvakantie aan overhouden.
Gaat al wat meer in de richting van wat er dan uit was gekomen, maar het is nog niet heel dramatisch.
Ja, nee, maar leuk.
Zeker.
Leuk.
We hebben ook nog Venetië.
Ja.
Het zal 1998, 99 geweest zijn misschien. En ik was in Venetië met mijn moeder voor het eerst. En je bent dan toch een beetje op zoek naar de magie. Het is natuurlijk een soort Efteling. En dat was het toen ook al. Maar er was op een gegeven moment een prachtig moment... dat mijn moeder en ik door wat straatjes waren gelopen... langs wat kanaaltjes. En het begon een klein beetje mistig te worden. Het werd een beetje schemerig. Dus toen voelde je echt de schoonheid van de stad... maar ook de stilte van de stad... Dus we keken elkaar aan en we wisten, dit is het moment waarop wij gewacht hebben. Dit doet ons denken aan oude films die we kennen van de stad. En we werden er heel erg romantisch en nostalgisch van. En we hoorden op een gegeven moment ook dat er nog een gondel aankwam. En het waren hele smalle grachtjes. Dus we wisten, als we nu op dit mooie bruggetje blijven staan... dan zien we zo meteen een mooie gondel aankomen. En dat klopte ook. We zagen de voorkant en hij ging heel langzaam. En we keken wie erop zaten. En toen zagen wij René Vroeger met zijn familie. dat was een beetje een soort burst my bubble moment. Waar we daarna wel erg om gelachen hebben. Maar dat wilde ik even met jullie delen. Zo kan iets tot een sprookje worden. En daarna is het sprookje weg. De vakantie is daarna nog heel erg leuk geweest. Daar niet van. Ik ben op dit moment in Disneyland Parijs. Dus mocht ik hier nog een bekende tegenkomen... dan laat ik het jullie zeker weten.
Het zou leuk zijn als in Disneyland Parijs... dan een soort ongelooflijk verfijnd iemand... dat ze daar dan Adriaan van Dis tegen
Ja.
Wat een fantastisch.
In eigen huis. Nou ja. Volgens mij René Vroeger imitatie, snap je? Wat leuk.
Ik hoorde
meer. We willen meer dit soort verhalen.
Ja, heerlijk.
Ja.
We hebben nog een iets ander verhaal. Dat was niet per se een verhaal over iemand tegenkomen. Maar dat gaat wel over iemand die in het buitenland is... en daar een bijzondere ervaring met het Duits heeft.
Het is gênant. En ik moest er weer aan denken... omdat ik afgelopen weekend even in Duitsland was. En toen merkte ik opnieuw... dat ik echt geen Duits kan. En ik was vorig jaar in de zomer een paar dagen in Berlijn met Dura. En toen ik aankwam, Dura was er al en ik had vertraging gehad. Het was 8:30 of zo, ik moest nog eten. Dus wij gingen het eerste het beste restaurant in. Dat was een pizzeria. En ik hoorde Dura bestellen en dat klonk geweldig. Ze deed het in het Duits. En ik begreep ook dat van mij verwacht werd dat ik dat ook zou doen. In ieder geval bestellen en eigenlijk ook in het Duits. Maar het ging allemaal heel snel of zo. Ik weet niet, het ging in ieder geval mis in mijn hoofd. Het lukte niet om dat in het Duits te doen. Maar het lukte ook niet om dan een logisch alternatief te bedenken voordat ik het ging doen. Dus uiteindelijk bestelde ik niet in het Duits, maar ook niet in het Engels en ook niet in het Nederlands. De zin die uit mijn mond kwam was een margarita e un cola. Nou, en de ober wist echt al wel dat ik geen Frans spreek. En iedereen had dit gehoord. Hij had het gehoord, Dura had het gehoord en ik had het gehoord. Maar we deden allemaal nog alsof het niet was gebeurd. En ik wilde echt wel gewoon verdwijnen op dat moment. Ik vond het zo ontzettend gênant. En het heeft me ook echt nog wel een tijdje achtervolgd. Nu voel ik ook een soort rilling van schaamte terwijl ik erover vertel. Maar ik kan er wel iets meer op terugkijken zonder gelijk te willen sterven. Ja, ik vind het nog steeds vrij onlogisch. Dus als iemand me dit uit kan leggen, dan hoor ik het graag.
Ja, Senna was dit.
Voelde je dat ook? Ik vind het niet zo gênant.
Nee, dat gebeurt al de hele tijd.
Ik denk dat het vooral in haar hoofd allemaal is. Je moet hem volgens mij ook heel snel om gaan lachen om dit soort dingen. Dan is het zeg maar ontladen of zo.
Wij waren ooit in Barcelona. Wij waren ooit in Barcelona. En daar kwamen we dus de hele tijd niet uit met de taal, met de dingen bestellen. Mm-hmm. En toen gingen wij dus de hele tijd in het Frans bestellen, omdat dat de culinaire taal van de wereld is.
De culinaire taal van de wereld. Ja.
En dat ging toen.
Oké.
Okay. Ja, ik word glazig aangekeken.
Ja, nou ja.
Ja, dus toen deden we dat expres. Van Margarita e un cola, s'il vous plaît. Dat werkte. Je krijgt
in ieder geval wat je wilt, toch?
Daar gingen ze beter op dan...
Ik kan me voorstellen dat er ook veel Fransen komen in Barcelona.
Ja, wie weet. Ja, ja. Wat zei Donnie ook alweer toen? Kan niet echt zalen.
Oh ja.
Als hij wilde betalen.
Ja.
Ik moet zeggen dat jij hebt in Duitsland gewoond, dus ik neem aan dat het voor jou niet meer een ding is. Maar ik loop in mijn hoofd ook altijd meteen vast als er iets in het Duits moet worden gezegd of zo. Wat ik heel jammer vind, want ik zou het heel graag mooi willen spreken, laat ik het zo zeggen. Maar en dan wat er in mijn hoofd dan gebeurt, is dat de taal misschien toch net iets te dicht tegen het Nederlands en ook het Fries trouwens aan zit. Om het in mijn hoofd dan nog te kunnen.
Oh ja.
Ik word steeds in mijn eigen spoorvorming weer teruggetrokken. En dan werkt het niet meer.
Ja, mijn ervaring met Duitsland is heel erg dat als je probeert Duits te praten, maakt niet uit hoe slecht het is, dan wordt enorm gewaardeerd. Oh ja. En dan krijg je alles voor elkaar wat je maar wil.
Ja.
Oh ja.
Weet je nog, Iep, in...
Ja, maar dan moet je wel eerst door 2 minuten dat ze dat nog niet laten merken.
Ja, dat klopt.
Dan is dat dan heel streng.
Gewoon doorgaan. Ja, ja, ja.
En dan laten ze je ongelooflijk bungelen. En dan uiteindelijk blijkt dat je dus hun hart hebt gestolen, maar dat ben je eerst nog niet van op de hoogte. Ja, dat is wel. Je moet er wel sterk voor in je schoenen staan. Ja.
En het Nederlands accent is ook een plus.
Ja, dat wel.
Ja.
Zo'n Rudy Karel Duits.
Ja,
precies. Vrouw Antje Duits noemen we dat thuis.
Ik moest vrouw Antje. Ja, nee, dat mogen jullie zo zeggen. Maar ik stond bij een parkeergarage waar je naar binnen kan. Als je dan eventjes je parkeerkaartje laat scannen, dan gaat de deur open. En er stond een Duits stel voor dat het niet snapte. En ik moest daar even wachten op iemand. En toen vroeg ze aan mij van, weet jij hoe dit werkt in het Duits? En toen probeerde ik ook in het Duits uit te leggen van, je parkeerkaartje moet gescand. Maar dat kan ik. Ik zou niet weten hoe je dat in het Duits. Dus ik zei het maar gewoon in het Nederlands. En toen, dat werkt eigenlijk ook wel.
Oh ja.
Toen snapte ze het ook wel. Het ligt er soms dan ook weer dicht genoeg tegenaan om... Nou ja, maar ik zou echt niet weten hoe je dat in het Duits moet zeggen. Terwijl ik dat dan heel graag wil. Ja.
Misschien moet je er ook een tijdje gaan wonen.
Oui. Ja, misschien moet ik ook een tijdje gaan wonen, ja. Oké, okay, nou, dus waren de eeuwfoonberichten van...
Doe denk aan het liedje van de Nits. Kennen jullie dat liedje van Adieu, Sweet Baanhoofd?
Oh, ja, ja, ja.
Adieu, Sweet Baanhoofd.
Ja, dat is zo'n leuk liedje. Dat heb je eerst helemaal niet door, dat dat drie talen zijn.
Nee.
Leuk, hè?
Ja, heel leuk.
Heel leuk.
Ja.
En Melissa, Eveline, Senne.
Ja, bedankt voor de verhalen. We willen heel graag... Ik persoonlijk wil heel graag meer verhalen van mensen die je tegenkomt in het buitenland. En ja. Maakt niet uit hoe onspectaculair... Of
maar dit is toch bijna iedereen overkomen.
En daarom wil ik... Dus iedereen moet bellen. Ja.
Nederlanders zijn echt... Als een soort plaag zijn ze echt overal, toch?
Ja.
Maakt niet uit waar je bent op de wereld.
Ja. Wie had Donnie nou ook weer gezien? Een minister. In Thailand.
Dan moet Donnie maar even inbellen. Donnie, als je luistert, bel even.
Het toppunt was
06
1990
68 71. Wow, hij weet het gewoon.
Ik zal heel kort even buitenlanders of Nederlanders in het buitenland tegenkomen. Dit betreft niet mijzelf. Dit was een ik was samen met een vriend naar New York, as one does. En hij ging uit. Ik moest nog aan het werk, maar hij ging uit. En hij vertelde de volgende ochtend vol trots dat hij met iemand had gezoend. En ik zei, oh, leuk. Wat leuk. Een echte Amerikaan heb je gezoend. Ik zei, nee. Hij kwam uit Amsterdam.
Oh ja.
Dat is gewoon een Amsterdamse jongen. Nou ja.
Kan je nog herinneren dat we ooit ook een lijntje hadden over mensen die met een beroemdheid naar bed waren geweest?
Ja, die heb jij aangezet of ingezet. Ja,
er kwam weinig uit.
Ja,
maar goed.
Er waren toch verbazingwekkend weinig mensen met beroemdheden naar bed geweest. Ja. Ja.
Of die dat wilden vertellen.
Correct.
Ja. Ik noem geen namen, maar ik ken nu twee mensen die een Grindr date hebben gehad met Rufus Wainwright.
Oh ja. Oh ja. Ken ik me nou dezelfde? Ik heb het laatst ook van iemand gehoord.
Nou, dus ik denk dat er in ieder geval één overlapt dan. Ja. Ja. Grappig dat het. Gewoon twee.
Maar die was niet met een
bed. Nee, dat was bij koffie blijven steken. Ja, maar ja. Die ander, die was wel. Maar dat heb ik toen verzwegen voor diegene die al was blijven steken bij de koffie. Omdat ik dat sneu vond misschien. Snap je? Ja. Van, ik heb nog iemand die heeft wel een Ryan ja, die heeft hem gehad. En die is wel met een bed geweest. Dat zeg je dat toch ook?
Ja, nou ja. Nee. Oké. Okay.
Good for Rufus, wil ik er wel bij zeggen. Want we zijn heel erg sekspositief hier bij de eeuw.
Oh ja, soms vergeet ik het wel eens. Er is nog een mailtje van Geeske binnengekomen.
Leven Freunen.
Ja, wil jij hem? Nee.
Okay. Jij kan ook Fries.
Ik wil dat gewoon heel graag even zeggen.
Ja. Jij kan ook Fries.
Je hebt een beetje Friese roet.
Ja, dat klopt.
Dus dat kwam er goed uit.
Ja.
Jullie zijn vast in op beste stemming. Nico is weer thuis. De wasmachine doet het weer goed. En jullie plannen een tripje naar het strand in deze tropische week. Nou ja, dat was vorige week dan, maar oké. Op Spotify heb ik Brigitte Kaandorp opgezocht. En inderdaad, wat is Korsakov? Korsakov, denk ik, of niet?
Ja.
Grappig en knap gemaakt. Er is daar nog veel meer te vinden, zoals Ronald Goedemond of Peter Pannenkoek. Voor als je een keer geen muziek wil luisteren.
Pannenkoek.
Over muziek gesproken, Botte was bij North Sea Jazz. En hoewel hij genoot van de artiesten, doolde hij daar wat eenzaam rond. Nou, dat was nou ook niet maar oké. Okay. Dus daarom deed hij een oproep aan de LHBTQ-gemeenschap om daar samen naartoe te gaan. Mijn vraag nu, waarom niet gewoon leuke... Wacht even, hier maakt het erg uit hoe vaak ik het accent op leg.
Waarom niet gewoon leuke mensen
vragen? Precies. Waarom niet gewoon leuke mensen vragen? Dit maakt nogal uit. Shit. Ja, dit vertelt het verhaal niet. Ik neem even... Geeske kennende bedoelt ze het niet zo passief-agressief.
Bedoelt ze het niet als een soort sneer aan de community?
Precies. Om zich met jou onder te dompelen in de jazz. Mij lijkt het bijvoorbeeld geweldig om door Botte als gids aan de hand te worden genomen. En alle voor mij onbekende parels van de jazz te ontdekken. Lieve jongens, weer veel plezier met de uitzending. Liefs uit Ljouwert en tjus, Geeske.
Be careful what you wish for.
Ja, nou, ik moet zeggen dat die oproep heeft wel wat losgemaakt. Er waren een paar mensen die daarop hebben gereageerd. Dat gaan we nu niet allemaal doen, want dat spaar ik even op. En dan ga ik bedenken hoe en wat. van mensen die LGBT plus zijn en nooit zie jazz positief.
Ja.
en die er wel iets in zagen om daar iets in die richting te ondernemen. Om een soort. Ja, ik moet nog even kijken hoe we dat precies gaan organiseren. Maar zodra ik dat heb bedacht, dan. Of niet, maar dan meld ik het nog wel eventjes in de eeuw hoe we wat. Maar het idee is dus dat die mensen leuk zijn en dat we dan op die manier een leuk groepje kunnen vormen.
Ook weer leuk. Gaan jullie dan in een roze koets door 7 eenhoorns getrokken? Gaan jullie dan naar Ahoy met z'n allen? Sorry.
Ja.
Is dit wel een leuke grap?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wat je nou bedoelt. Bedoel je nou eigenlijk achterliggend te zeggen dat mensen die naar Noordse Jazz gaan een soort van kleurloze types zijn?
Nee. Ik bedoel meer van dat jullie gaan manifesteren als van hier is de LGBT afdeling voor Noordse Jazz.
Ja, nee, ja, het is niet een festival waarin je per se manifesteert als een groep. Maar,
nee. Oké. Okay.
Dat is niet wat ik bedoel in ieder geval. Nou, anyway. Goed. Volgens mij is het tijd voor onze nieuwe rubriek.
De boekenkast.
De boekenkast. Zoals het jingle al zei.
Ja. Nou, we hebben allebei iets, geloof ik.
Nou ja, ik heb meer. Ja, het is, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik heb. Maar tenminste, ik weet wel wat ik heb. Maar het is niet bedoeld als een inzending voor deze rubriek.
Nou, waarom niet?
Het is een kleuring. Een kleuring.
Zeg even wat je hebt.
Ik heb Extreem Luid en Ongelooflijk Dichtbij van Jonathan Safran Foer. Hoe spreken jullie dit uit?
Ja, geen idee. Jonathan Safran Freonen. Voor?
Nou ja, goed. Maar die komt uit het boekenkastje. Ik liep er net langs. Uit dat boekenkastje waar jij vorige week... wanneer was het? De Grace Jones biografie, autobiografie, ja, had uitgehaald.
Nee, daar heb ik hem teruggezet.
Oh, daar heb je terug. Daar kwam je niet uit. Nee. Nou, hij stond er niet meer.
Ja.
Daar was het me onbegonnen.
Ja.
Toen zag ik dit boek staan.
Ja.
En toen dacht ik, oh, misschien is dat wel goed om even te laten zien dat er niet alleen maar
crap van
maar ironische dingen in staan. Want dit is gewoon serieus.
Die Grace Jones biografie hield ik serieus rekening mee dat ik die leuk zou vinden. Hè? Daarom had ik hem meegenomen.
Ja, maar
was ook niet zo helemaal ironisch van mij bedoeld.
Nee,
want je viel gewoon wat tegen.
Maar het zou kunnen dat het er. Kan je niet zo goed meer drinken? Zootje. Overal water. Mijn god. Dat zijn die Amerikanen die denken dat die koppen veel groter zijn.
Helemaal niet op te letten.
Dat is wel fijn in Amerika, dat je de hele tijd bijgevuld wordt.
Nou, en dat je überhaupt bediend wordt.
Ja. Maar John, dit boek heb ik ooit driekwart gelezen op de terugweg van vakantie, toen we in een file stonden.
Toen wij in de file stonden?
Nee.
Het is een boek
eerder.
Van 400 pagina's.
Nou, je vliegt er doorheen.
Dat is een behoorlijke.
Nou, dus heb je echt een spoiler van je welste. Heb behoorlijk, je nu te pakken.
Vliegt er doorheen.
Nee, ga nou niet nog een keer kijken.
Ik weet wel waar het boek over gaat. Ik heb hem al lang gelezen.
Oh, je hebt hem al gelezen? Ja, of zeg dat dan? Nou, ik heb hem dus... Ja. Ik heb hem nooit uitgelezen, maar ik heb wel dat einde gezien. Maar ik vond het een heel leuk boek. Alleen toen kwamen we aan en toen had ik hem nog niet uit. En toen ging hij weer mee met Jules, volgens mij.
Oh ja.
Ik heb hem nooit meer uitgelezen.
Wil je toevallig dat nog lezen dan?
Nou, ik vind het wel leuk, ja.
Alsjeblieft.
Volgens mij is het een heel goed boek. Ik heb wel ooit van hem... dat is toch van hem? Of is het van zijn broer? Want zijn broer schrijft ook. Nee, maar het is van hem toch Eating Animals?
Ja.
Een boek.
Dat is van hem.
Dat durfde ik nooit te lezen. Voordat ik vegetariër werd... Want ik dacht van, ja, want dan moet ik natuurlijk vegetariër worden. En
stop, wacht. Je durfde het niet te lezen, want dan had je je vermoedde dat je vegetariër moest worden nadat je dat had gelezen.
Ja.
En dat wilde je niet.
Nou, dan dacht ik van, ja, Jezus, moet ik straks vegetariër worden. Dus daar had ik geen zin in. En ik heb dat toen... Volgens mij ben ik toen alsnog vegetariër geworden en heb ik het toen nog gelezen. Daarna... Toen dacht ik van, inderdaad, als ik dat eerder had gelezen, was ik inderdaad eerder vegetariër geworden. Spijt van ook natuurlijk. Elke dag, dat zonde. Dus, nou, anyway, dat boek, dat kan ik nou echt iedereen aanraden. Eating Animals van Jonathan Safran Foer.
Ja.
Het is echt een...
Zijn er vegetariërs/veganisten op de campus in Blacksburg? Ik bedoel,
Ja, een paar.
Worden dit soort boeken, want dit is wel een vrij confronterend boek eigenlijk. Niet dit wat niet.
Ja, nee, ik snap het. Maar, ja.
Als je nou conflictmijdend bent, dan ga je zo'n boek misschien niet per se lezen of zo. Ik weet niet helemaal waar ik met deze vraag
nou, er zijn wel een paar vegetariërs, maar niet veel.
Nee.
Maar ja, hoe wordt een mens vegetariër, toch? Dat is
nou, daar word je niet per se mee opgevoed nog noodzakelijkerwijs.
Nee, zeker. Ja. Dus er is iets wat je... Op een gegeven moment maak je de switch.
Ja.
Maar dat zal hier niet door je omgeving gebeuren in Blacksburg.
In Blacksburg, nee.
Nee.
En dat is wel het gekke aan zo'n boek van als Eating Animals. Van ja, als je dat gaat lezen, als je dat ter hand neemt...
Is het preaching for the choir of is het...
Ja, je kan het ook... Ik heb het ook wel eens iemand cadeau gedaan. Maar het kan een zetje... Het kan ook nog een beslissende zet geven misschien of zo. Maar het is of het kan bestendigen wat je al besloten hebt of zo. Ik bedoel, ik denk wel dat het echt een heel nuttig boek
ja,
is.
Ja, zeker, daar zeker.
Van. Alleen, nou, ik moet een beetje denken aan dat die oproep van... beetje in het racisme, ja, hoe noem je dat?
Discours.
Educate yourself.
Mm-hmm. Yeah.
En dat zou je eigenlijk willen zeggen ook op dit terrein.
Ja. Yeah.
Van, ja, ook als je het misschien denkt dat je ja, lees dat boek eens. Mm-hmm. Voor mensen die dat nog nodig hebben dan. Want dat zou best wel eens een... Het zou best wel als je hele leven kunnen veranderen of we kijken op dingen.
Ja.
Ja.
Ja. Oké, maar hier was het niet aan begonnen.
Nee. Dus ik had ook een boekje meegenomen uit de boekenkast. Ik heb gekozen voor...
Oh, nee.
Vaderschap van Bill Cosby.
Oh, mijn god.
Ja, ik mocht niet... Nou, ben ik weer ironisch.
Ja. Ja.
Nee, ja. Wisten jullie dat hij gepromoveerd is... in de pedagogie op zijn 39ste.
Oh, huh?
Ja.
Maar ja. Een Amerikaanse universiteit.
Ja. Dat is waar. Nou, Bill Cosby. Ik heb eens gekeken. Hij is nu 85. Hij is op vrije voeten.
Ja. Vormfout, toch? Heeft het niet
ja, nou, heeft het niet uitgezeten. Vormfout, als ik het lees, dan denk ik ook wel van... Ja, ik zou dat dan persoonlijk eigenlijk geen vormfout noemen, maar meer... Eigenlijk meer een vormfout dat hij veroordeeld is. Niet dat ik goed spreek wat hij gedaan heeft, maar bedoelde... Ja, nou goed.
Wauw, waar ga je naartoe?
Nee, nou, er was gewoon een afspraak van dat in een bepaalde zaak zijn getuigenis... die niet meegewogen zou mogen worden. En dat is toch gebeurd en zoiets. Ja, dat is dan vormfout misschien technisch, maar ook niet eerlijk. Ik bedoel, er was al een eerdere... Schrap dit maar.
Ja.
Nou. Nee, maar... Ja, ik bedoel...
Maar het grootste probleem was dat al die zaken verjaard waren. Dat is het grootste probleem.
Ja, ja.
Ik heb ook nog een tip. Ja. Als mensen dit nou een interessant onderwerp vinden.
Ja.
Bill Cosby.
Ja. Er is een heel goede documentaire over Gloria Allred. Seeing Red. En zij is degene die als eerste met slachtoffers van Bill Cosby naar de media is gestapt.
Oh.
En zij is de eerste...
Is zij advocaat? Zij
is de eerste Amerikaanse vrouwenrechten advocaat. En zij zet zich haar hele leven al in voor vrouwenrechten. Zij is ook zelf misbruikt. En het is heel indrukwekkende documentaire. En zij is gewoon echt fantastisch.
Waar kun je die vinden?
Ik heb hem in Amerika op Netflix gezien. Ik weet niet of die waar die in Nederland op staat.
Nee, misschien even een VPN'tje ertussen
gooien. Ja, gewoon even op Google zal die wel boven komen. Ja. Echt heel indrukwekkend hoe zij zich inzet voor vrouwen en ook voor LGBT's.
Hmm.
Ja.
Ja, bij Cosby denk ik van wat ongelooflijk jammer is het toch. Dat dit nou niet dat hij...
Dat hij
is, maar dat hij... Ik bedoel, dat hij dus...
dat
niet
gedaan heeft.
Ja, dat is zo jammer. Want het heeft toch een heel mooie carrière gehad. Heel veel betekend. Ja, maar... Nee, ja, tot dan.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar het klinkt wel een beetje understated, toch? Als je zegt jammer.
Ja.
Nou ja, kijk. Dit boekje stond dus vroeger bij ons ook namelijk thuis in de kast.
Ah.
Iedereen had dat. Weet je wel. En hij was de... hij is begonnen als stand-up comedian... En toen ging hij op tv in een serie spelen. En toen was hij de eerste Afro-Amerikaanse acteur die een Emmy won.
Mm-hmm.
En nou, toen kwam de Cosby Show en dat was de number one show jarenlang en zo. En dat is voor, ja, voor, zeg maar, emancipatoire heeft het ook heel veel betekend.
Ja. Yeah.
En zo. En het is zo jammer dat dat
voor de zwarte gemeenschap.
Ja. Het is gewoon heel zonde dat iemand dan zo, ik bedoel natuurlijk die foute dingen doet. Ongelooflijk foute dingen. Maar ook jammer dat hij dan als rolmodel dus wegvalt. Snap je?
Yeah.
Dat vind ik, ja, dat is zonde. Dat dan die hele geschiedenis ook zo besmeurd raakt.
Maar is het niet zo dat na hem zoveel meer nog gekomen zijn, dat het niet zoveel uitmaakt dat hij op dit moment soort met terugwerkende kracht gecanceld is? Snap je ook bedoel?
Ja, er zijn dus.
Hij heeft de weg vrijgemaakt voor heel veel andere mensen.
Ja, dat is het eigenlijk. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor andere mensen. En dan is het gewoon jammer dat in zo'n vervelend licht komt te staan.
Maar die winst is niet verloren per se.
Nee, dat is waar. Nou, dat zie je toch wel weer heel erg positief. dat het
in de eerste plaats kut is voor de mensen dat is het die ook. Hij heeft aangevallen. Maar
Nee, maar als ik dus hem weer eens een keer zie. Want je ziet hem dus niet meer, maar nu zie je hem in een boekkastje. Dus dat is dan altijd een beetje mijn gevoel. En ik heb hem dus jarenlang op mijn site gehad. Ipatrice is de Bill Cosby van de Nederlandse fotostrip. Want dat had iemand op de radio gezegd. Dus op een gegeven moment zei mijn webmaster van, moeten we dat eigenlijk niet afhalen? ik heb dus een paar. Ik dacht dus vaderschap en omdat die pedagogie heeft gestudeerd, altijd heel erg bezig was. Ook in de Cosby Show ging het ook heel erg over opvoeden, hè, van kinderen. Mm. En hij ging dus altijd heel leuk om met kinderen in die show. En ik dacht eigenlijk dat het een beetje een soort, omdat het op de achterkant ook staat van hij is gepromoveerd en zo, dat het een soort pamflet of zo zou zijn. Maar het zijn eigenlijk gewoon columns.
Oh. Okay.
Dus het zijn gewoon een beetje een soort Sylvia Witteman-achtige columns over het gezin.
Hmm.
En ik heb er een paar gelezen. Eigenlijk nog best leuk om te lezen.
Wanneer is dit verschenen?
Dit is verschenen in 1977.
Oh.
86. Mm-hmm. Maar nu ben ik er toch weer een beetje klaar mee. Dus ik zet hem weer terug in een boekenkastje.
Ik dacht dat je nog iets over die columns ging zeggen.
Over de columns?
Ja.
Nou, best aardig, maar ik hoef het nou ook niet helemaal. Het is ook niet dat ik het nu ademloos uitlees van kaft tot kaft.
Nee, geen behoefte om vader te worden nu.
Wel bijna in nieuw staat nog.
Ik zie al zitten in de trein ermee.
Boeken waar je niet meer in de trein kan zitten.
Ik zet hem maar weer hier, denk ik. In de Henri Polaklaan, of is dat niet eerlijk? Maar ja, we wonen hier nou helemaal in de buurt.
Weet ik niet, als je hem nou uit Rotterdam hebt helemaal gehaald of zo. Maar...
Ja, dus daar zie je... Daar is hij straks op te halen.
Om in brand te steken.
Dat doen we niet, hè? Boek in brand steken.
Ik had vandaag een afspraak met iemand. Oh god, wat was het nou? Dat ging over Velvet Rage. En die zei, wat moet ik er nou mee? En ik zei, nou, dat is nou een boek wat je echt met een gerust hart gewoon bij het oud papier kan doen.
Mm-hmm. Eens.
Ja.
Daar doe je niemand een plezier mee.
Nee.
Ik vind ook best een hot take, maar waar ik het dan toevallig mee eens ben. Maar...
Ja, is ook wel een hot take, maar ik bedoel, dat mag met dit boek, dat mag ook gewoon met aardpapier, mocht je dat toch schaamtevol vinden om dat weer terug te zetten in een boek. Ja, het interesseert je natuurlijk ook geen niks. Never mind. Oké,
daar kunnen we als tenslotte nog heel even stilstaan van nu ga ik het zelf ook doen. Maar dat is meer omdat ik denk van misschien vindt een luisteraar het nu grappig. Maar waarom heeft iemand het dus weer in de first place in dat boekenkastje gezet? Yeah.
Nou, het is niet kapot gelezen. Laten we daarmee beginnen.
Nee.
Dus ja, het is waarschijnlijk gewoon, is het uit een doos gekomen op een zolder of jarenlang onder een computermonitor gestaan of zo?
Nou, ik heb een beetje gemerkt dat Nederlanders een soort fobie hebben voor dingen weggooien. Echt in een prullenbak gooien.
Ja, we zijn geen Amerikanen.
Nee, maar
juist dus met boeken. Het boek is het allermeest.
Ja, klopt.
Als een boek, elk boek het heilige boek is, het laatste, het missende deel van, Hoe heet het ook weer? Ik moet heel erg aan...
Maar met heel veel dingen, ik denk dat heel veel mensen thuis een doos hebben met spullen die ze eigenlijk weg willen, maar niet weg willen gooien. En die staat daar dan en die verhuist een keer mee en helemaal vreselijk.
Oh ja, nee, dat klopt. Toch? Dat herken ik wel, ja.
Ja.
Ja. Ik moet denken aan die ene, dat heb ik ook al drie keer gezegd, maar die ene verhuizing van jouw Ipe naar Utrecht volgens mij. Toen reed ik achter het busje aan, geloof ik, met jou. En toen zei je, god, reed het busje nou maar gewoon een sloot in. Dan was ik er in één keer van.
Ja, dat zou lekker zijn, hè?
Dat jij de hebben en houden erin lag.
Ik vind die scène in Fight Club zo vet. Dat hij dan zijn hele huis in de fik zet.
Ja, ik heb die niet recent herkeken.
Oh, oké. Okay. Hij bestelt dan allemaal dingen als meubels uit catalogie.
Ja.
En helemaal zijn huis op orde en zo. En op een gegeven moment is hij dan zo beu dat hij gewoon de fik erin zet.
Oh ja.
En dan, dat is het begin van de film. Dan gaat hij...
Oh, oh ja.
Lekker, toch?
Ik hou niet heerlijk van de David Fincher films. Jij wel, hè? Jij vond The Game ook heel leuk.
Yo, ja, zeker. Fantastisch.
Ik kende wel iemand die al zijn spullen ooit is kwijtgeraakt bij een brand.
Dat is misschien ook niet leuk.
Nee, en altijd heel erg van voor en na die tijd en zo. En dus ook vooral foto's waren dan heel erg weg.
Ja, dat is misschien minder voor de nieuwe generaties.
Ja, dat zou nu niet meer zijn. Ja, dan moet je gehackt worden of zo.
Ja.
Nou ja, als je het niet netjes gebackupt hebt of iets in die geest, dan kun je het ook gewoon kwijtraken.
Ja, nee, ja, sure.
Of gewoon blikseminslag eigenlijk al.
Maar toen ik naar Amerika ging, had ik twee koffers. En dat was alles. En dat was zo'n heerlijk gevoel, zo bevrijdend. Gewoon, je hebt alleen echt bij je wat je nodig hebt. En voor de rest gewoon niks.
Nee.
Nou, fantastisch.
Ja.
Ik had iedereen aanraden.
En nu heb je 10 koffers alweer.
Ja, klopt. Dat was het nadeel.
Ja, het was een van de eerste dingen die je deed, was weer spulletjes verzamelen in Amerika. Hoe ga je dat dan straks doen, als je straks klaar bent? En, want je gaat er nog een jaar naartoe, toch?
Ja, klopt. Nou, ik probeer wel iets. Ik hoop niet een heel jaar, want dat is wel erg veel. Maar ja, ik zit er nu over. Ik moet van die auto af. Ik moet van al mijn keukenspullen af. Ja. Beddengoed.
Je moet iemand vinden die jouw plekje in gaat nemen. En die,
ja, of ik breng gewoon alles naar de YMCA. Ja, nee, niet de landfill. Nou, dat is dus wel zo. De studenten komen in september en die gaan weg zo in mei ongeveer. En je ziet dan gewoon volledige nieuw gekochte inboedels gewoon in de prullenbak langs de weg staan. Gooi gewoon alles weg. Een nieuwe koelkasten, weet je wel. Matrassen waar ze nog niet eens een jaar op geslapen hebben. Alles gaat gewoon weg. Maar alles kost ook niks in de winkel.
Het is vrij zinloos om hier een systeem voor op te tuigen met een loods waar die 3 maanden tussen mei en september dat even opgeslagen wordt, zodat de nieuwe lichting het kan ophalen.
Ja. Ik heb zelf ook een heel mooi schilderij ertussen uitgeplukt.
Oh ja.
Maar het is zo'n andere cultuur dan hier in Nederland, waar mensen echt een fobie hebben bijna voor weggooien.
Ja, ja.
Ja, het moet allemaal een nieuwe bestemming krijgen, wat ook heel goed is, hè?
Ja, ik zou dat zeggen. Ja. Misschien nog één curieus dingetje is dat jij nu ook geen huisje hebt in Amerika op dit moment.
Ja, dat klopt. Ja, dus eigenlijk zit ik nu tussen huis in.
Maar waar is jouw koelkast nu dan?
Alles staat op kantoor. Maar dat was echt verschrikkelijk. Want ik was zo blij dat ik zo weinig spullen had. Maar na een jaar...
Stiekem heb je toch wat verzameld.
Ja, en dan moest ik al die zooi aan het slepen. Terwijl ik ook nog bezig was naar Nederland te komen ondertussen. Ja. Dus verschrikkelijk.
Ja, je hebt die episode verteld, hoef je niet nog een keer te vertellen. Maar, maar je gaat in een ander huisje zitten straks. Ja. Dus je moet even iets overbruggen in de tussentijd.
Ja, ja.
Grappig. Kijk je er naar uit om weer naartoe te gaan?
Nee.
Oh god.
Nou, oké. Ik heb qua werk heb ik wel zin in. Ik heb 2 leuke projecten bedacht voor het laatste jaar, half jaar dat ik er nog ben. Maar ik mis gewoon Nederland heel erg. En... ik mis uitgaan, ik mis Ipe, ik mis Donnie, ik mis mijn vrienden, mijn ouders, mijn dochter, ik mis Ena, Ipe's moeder. Mm. En gewoon ook heel erg gewoon het hier zijn, het kunnen rondlopen door de stad.
Groenten.
Even een podcastje opnemen en dan weer iets
ja, lekker doen. Eten, dat is ook daar absoluut niet. Ja, en uitgaan daar is zo verschrikkelijk. In Amerika, alles sluit om 2 uur.
Oh, ja.
Je kunt alleen een beetje alcohol drinken en dat is het dan wel.
Oh, ja. Dansen zit er niet echt in.
Nee, dansen kan echt absoluut niet. Of tenminste, het is niet mijn muziek, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat heb je dan ook nog. En
als je in de stad uitgaat, hoe kom je in godsnaam weer thuis? Want je kunt niet met de auto terug.
Nee. En de chemische pleziertjes, waar jullie je ook nog wel eens mee bezighouden bij het uitgaan?
Ja, dat is daar niet.
Dat kan niet.
Nee, het is amper te krijgen en ze werken met minimumstraffen daar. Dus onafhankelijk van hoeveel je bij hebt, ga je in Virginia volgens mij uit mijn hoofd iets van 4 of 5 jaar de cel in.
Jesus,
ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, doe dat dan maar niet, nee.
Nee.
Huch.
Verschrikkelijk.
Ja. Nou ja. Bedankt voor dit luchtige inkijkje. Wat een avontuur, joh.
Ja, dat maar is God. Het zeker.
Ja, het is wel een verhaal.
Ja.
Ja. Jezus. Ja, ik kom maar gauw weer terug.
Graag.
We gaan zo nog even verder met je praten, Nico.
Leuk.
Maar dat doen we met een theezakjesvraag. En dat doen we voor de vrienden.
Ja.
Willen mensen dat horen, dan kunnen ze vriend worden van de show... voor zover ze dat niet al zijn. Ja, doe maar. Doe maar.
Het klinkt ook een heel klein beetje als de jingle van de Cosby Show vroeger. Ja, we worden helemaal geobsedeerd door Bill Cosby opeens.
Ja, ik kan hem even niet meer voor de geest halen.
Een beetje zo, volgens mij.
Ja, misschien wel. Goed, in ieder geval, ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw... en dan ben je voor €2,50 per maand vriend van de show. En dat betekent dat je dan kan luisteren naar extraatjes die we maken... zoals bijvoorbeeld zo meteen wij een aflevering maken... of een afleveringetje dan met een theezakjesvraag met Nico. Er zijn op dit moment 613 vrienden... en nieuwe vrienden of mensen die hun vriendschap hernieuwd hebben... zijn Saskia...
Jeffrey D.
Marjonneke...
Mark Vis...
Annulie...
Carina Veldkamp.
Jos.
Kiki.
Minouk.
En Louise.
Oh, nou. Daar heb je er maar één gedaan.
Prima.
Doe dan Jeffrey nog even, dat is misschien wel leuk.
Oh, Jeffrey D. Oh, dat is Jeffrey.
Jeffrey D.
Nee, Jeffrey.
Ja, mooi. Nou, opgelost. Oké.
Okay. Nou, allemaal, trouwens.
Dank voor het zijn van vriend. En dan dank ik jullie... Nico Naus, dankjewel dat je wilde vertellen over je avonturen in Amerika.
Fijn dat ik mocht komen.
Heel erg leuk. Nico, dankjewel. Of sorry, Ipe bedoel ik natuurlijk. Ik haal jullie door elkaar. Ipe, dankjewel.
Ipco noemt Aaron ons altijd.
Ipco.
Jij ook bedankt, Botte.
Eeuw van Amateur is een podcast van Botte Jellema, Ipe Dries en soms Paulien Cornelissen. We zijn onderdeel van de uitgeverij Dag en Nacht Media. De tune is van DJ D'Alessio. Maar we gaan een nieuwe maken. En ons logo is gemaakt door Paulien Cornelissen. Geef ons lekker veel sterretjes in je podcast app. We hebben bij Apple Podcast al 4,6 uit 5. Volg ons op Instagram. Vind meer informatie over de show en de afleveringen op eeuw.show. Reageer via botte@eeuwvanamateur.nl of op de voicemail van onze telefoon 06
1990
68.
71.
Thanks. Je kan ons steunen via vriendvandeshow.nl/eeuw en door onze afleveringen te delen met je vrienden. Oké, tot zover. Bedankt
Toodles.
Voor het luisteren.
Tjus.